Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 gaan we praten over het nieuws van de dag. Over de speech van Vladimir Poetin. Over de Russische gedeeltelijke mobilisatie. En we hebben het over de bankrekening van Jaap van Dissel. In mijn panel vandaag Sophie Koppian, interim voorzitter van het CDJA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Dat heeft allemaal te maken met de algemene politieke beschouwingen. Die zijn nu bezig. Net begonnen, uurtje onderweg ongeveer. Ik zie dat er al weer druk gediscussieerd wordt bij onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Die schrijft op Twitter dat Wilders het heeft over tirannen in vakka. En dat paternotte Wilders de poedel van Poetin heeft genoemd. Zij noemt het een lekkere start van een interessante aantal dagen debat. Gisteren dus Prinsjesdag, regeringsbeleid voor het komende jaar uit de doeken gedaan. Veel wisten we al, sommige dingen nog niet. Oppositie zal vandaag natuurlijk vooral schieten op die koopkrachtplannen. Maar een ander heet hangijzer, de BV Nederland. Wordt daar genoeg voor gedaan? Of lijden zij vooral pijn? En hoe terecht is dat eigenlijk in het kader van de herverdeling? Ons breekijzer. Ondernemers komen er in de Prinsjesdagplannen bekaaid vanaf. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Ondernemers komen er in de Prinsjesdagplannen bekaaid vanaf. Nou, laten we even luisteren naar Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Wat vindt hij daarvan? Zei hij vanochtend bij het miljoenenontbijt.
De afgelopen twee kabinetten Rutte zijn de lasten voor bedrijven met 18 miljard gestegen. Dat doet men vanuit het idee dat ongeveer elke ondernemer miljonair is. Hè? Dat gevoel krijg ik wel eens. Terwijl ik hier natuurlijk voor een zaal sta en ik natuurlijk normaal gesproken ook sta voor, nou ja, pak een beetje 350.000 MKB-ondernemers die mensen in dienst hebben. En ik kan je vertellen dat het grootste gedeelte daarvan gewoon heel hard werkt voor een heel fatsoenlijk salaris. Maar daar klotsen de winsten niet tegen de plinten op.
Nee, zij zijn zorgen terecht. Want hij is natuurlijk een lobbyist van het bedrijfsleven. Moet de overheid inderdaad meer doen om de ondernemers het kloppend hart van de economie te ontzien? Of moeten ondernemers niet verwachtingsvol naar Den Haag kijken, maar gewoon lekker gaan ondernemen? Ons breekijzer, ondernemers komen er in de Prinsjesdagplannen bekaaid vanaf. 020-468-4x0 als je wil reageren. 020-468-4x0, dan kom je zo meteen bij ons in de uitzending. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Zoek ons even op, kan je daar stemmen. Maar het leukste is bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je van mijn panelleden hoe ze erover denken. Maar ik begin bij Werner Liebrecht. Hij is universitair docent ondernemerschap aan de Jeronimus Academy of Data Science. Dat is onderdeel van de Tilburg University. Ook betrokken bij de Dutch Academy of Research in Entrepreneurship. Goedemorgen, Werner.
Goedemorgen.
Ja, voordat we zo meteen de diepte induiken en alles een beetje gaan uitpluizen, eerst maar even hoog over jouw mening over ons breekijzer. Ondernemers komen er in de Prinsjesdagplannen bekaaid vanaf.
Ja, daar heb ik uiteraard even over nagedacht. En u spreekt met een wetenschapper, dus u krijgt een heel genuanceerd antwoord.
Heel graag.
Deels mee eens, deels oneens. Wat er onder andere in zit is een pakket van zo'n 500 miljoen euro, op termijn zelfs 600 miljoen euro per jaar structureel om de lasten voor ondernemers te verlagen. Dus in die zin komen ze absoluut niet bekaaid vanaf. Het is natuurlijk wel wachten op maatregelen om de energie-intensieve MKB-bedrijven te ondersteunen. En dat zit er nog niet in.
Nee, dat moet nog gaan komen. Dat gaat wel ergens in de komende maanden een keer komen. Vind je dat raar dat dat zo lang duurt? Dat we voor huishoudens nu wel wat duidelijkheid hebben als het gaat om energiecompensatie, en dat dat voor bedrijven wat langer duurt?
Kijk, de energiecompensatie voor particulieren is natuurlijk ook pas last minute in allerijl in elkaar gedraaid. Dat had eventueel voor ondernemers ook gekund. Maar dat ligt toch wat complexer. Dus er gaat simpelweg veel tijd in zitten om dat uitvoerbaar te maken. En ik denk dat de ondernemers en ook de ondernemersorganisaties blij mogen zijn met dat het is aangekondigd. Dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan het pakket.
Dat ze misschien eventjes een paar weken moeten wachten. Oké, we gaan zo meteen het onderwerp wat verder uit elkaar trekken. Eerst even naar mijn panelleden. Sophie, wat vind jij? Ondernemers komen er in de Prinsjesdagplannen bekaaid vanaf?
Ja, daar ben ik het inderdaad ook wel mee eens. Ik denk dat er echt meer mag gedaan worden voor vooral de energie-intensieve NKB, wat net werd genoemd.
Dat zijn de bakkers en de
ja, de zwembad-eigenaren, de kastelers. Ja, voor hen mag er echt wel wat meer steun komen. Maar er komt inderdaad, is beloofd, een pakket aan. En ik hoop dat dat voor hen een gunstig pakket is. Maar ook dat er vooral investeringen worden gedaan waarmee ze meer op duurzame vormen van energie, bijvoorbeeld bij bakkers, elektrische ovens, over kunnen gaan. Zodat ze ook op lange termijn zelfredzaam zijn. Dat niet elke keer de overheid hoeft in te grijpen wanneer ze, zeg maar, want de gasprijs zal wel even hoog blijven. Dus vooral ervoor zorgen dat ze daarin ook zelfstandig zichzelf kunnen redden.
Ja, maar nou ook aan jou de vraag. Prinsjesdag is de dag waarop je beleid voor 2023 bekendmaakt. Dat is toch niet in november, dat is toch gisteren? Ja, dat is toch raar dat dat niet gisteren kwam?
Ja, nee, dat klopt. Het heeft allemaal sowieso lang geduurd, ja. Dat klopt.
De Raad van State heeft er ook kritiek op dat alles met stoom en kokend water tot stand gekomen is. Beetje raar dus. Ja. Jammer, we hebben het zo meteen ongetwijfeld nog even over het mbo. Maar eerst eventjes dit onderwerp. Ondernemers komen er in de Prinsjesdagplannen bekijkt vanaf.
Ja, ik vind het vooral belangrijk dat bedrijven perspectief krijgen. Vooral met de stijgende prijzen. Ik ben het met Sofie eens. De bedrijven die veel energie nodig hebben, is er weinig perspectief. De bakker die een laatste artikel gelezen dat hij €60.000 meer aan gas moet betalen. Mm-hmm. Nou ja, dat kan niet voor een bedrijf. Dus in die zin ben ik het wel echt wel eens met Sofie. Geef ze perspectief. Geef subsidie voor verduurzaming van materieel. Helpt de ondernemer en wacht niet. Ik vind Prinsjesdag vind ik ook zo'n moment waarbij alles wordt op tafel gelegd. Maar waarom wachten op Prinsjesdag? Waarom wachten tot november? Je kan ook gewoon nu actie ondernemen. Als je kijkt naar de landen om je heen, kunnen zij dat ook. Waarom Nederland niet?
Ja. Oké, Bernard, laten we even kijken naar wat er nou in de troonrede bijvoorbeeld is gezegd over ondernemend Nederland.
Nederlandse ondernemers en hun personeel hebben tijdens de coronacrisis veerkracht getoond. Het is een hard gelach dat zoveel bedrijven nu opnieuw met grote problemen te maken krijgen vanwege enorme kostenstijgingen. Zeker in het midden- en kleinbedrijf, dat zo belangrijk is voor ons land, hebben veel ondernemers het moeilijk. Versterking van het MKB-ondernemersklimaat is nodig. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een betere toegang tot financiering en ondersteuning bij verduurzaming. Het kabinet blijft ook verder investeren in het toekomstige verdienvermogen van ons land. Belangrijk zijn een aantrekkelijk vestigingsklimaat, ruimte voor topsectoren en innovatieve start-ups en het benutten van alle kansen die digitalisering biedt.
Ja, dus toch wel iets over ondernemend Nederland in de troonrede. Jij zegt net, er zit ook een heel erg, toch wel een pakket in met allerlei lastenverlichtingen. Maar als ik even kijk, dan zie je ook, minimumloon gaat omhoog met 10%. Reiskostenvergoeding gaat omhoog. Daar zitten ondernemers ook met allerlei vragen. Welke gevolgen heeft dat voor mij? Het VPB-tarief stijgt, het lage VPB-tarief, vennootschapsbelasting. DGA's gaan meer belasting betalen. Dus ja, het sentiment van we gaan huishoudens helpen en dat gaan we halen bij vermogende en bedrijven, dat klopt toch wel een beetje, Werner?
Ja, ik begrijp het sentiment ten dele. Maar ik denk dat er van alles wat in zit. Dus enerzijds, wat je zegt, zitten er wat lastenverzwaringen in. Maar er zitten ook lastenverlagingen in. En ook die heel gericht inzetten op bijvoorbeeld mogelijkheden voor verdere verduurzaming of minder energieverbruik. Dus het is wel duidelijk waarop het kabinet wil sturen.
Ja, laten we eens naar onze bellers gaan. Kijken hoe zij erover denken. 020-468-4x0. Ons breekijzer. Ondernemers komen in de Prinsjesdagplannen er bekaaid vanaf. Wat vind jij? Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Want die krijgt als eerste het woord. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het ook eens dat de regering heel weinig voor het bedrijfsleven doet. Want ze gaan het minimumloon gaan ze naar 10% omhoog gooien. Maar wat denk je dat de baas moet doen? Die gaat ook zijn prijzen omhoog gooien. En als je dan kijkt bij de dieselprijs, die is dan gekoppeld aan de gasprijs. Dat is heel makkelijk gedaan. En de diesel is duurder aan de pomp als de benzine. En de wegenbelasting is ook al een heel stuk duurder. Mm-hmm. Dus daar wordt niks aan gedaan. En zo heb je heel veel kosten. De boetes worden 8% duurder. Alles wordt duurder. Ze gaan allemaal zeggen prijscompensatie. We gaan allemaal dit verlagen, dat verlagen. Maar ze gaan 10% verlagen en 30% gaan ze verhogen. Dus ze krijgen steeds meer geld binnen. Ja. Ze zijn een van de rijkste landen ter wereld.
En uiteindelijk worden ondernemers daar niet beter van dus?
En de ondernemers worden daar niet beter van. Want die kosten die blijven stijgen op allerlei gebieden. En ook door de economie, door zo'n klein landje wat oorlog heeft, is heel de wereld in recessie. We moeten na gaan denken van hoe dat kan, hoe we gemanipuleerd worden.
Duidelijk, dank voor het bellen, Jan. Ariane, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Ariane.
Zeg het maar.
Ik ben het inderdaad ook eens met de stelling dat de ondernemers de bekaaid afkomen. Mm-hmm. Maar waar ik me voornamelijk ook zorgen om maak, is dat er eigenlijk niks gedaan wordt aan het feit dat we zo weinig mensen hebben. We hebben heel veel arbeiders en heel veel handjes nodig. Maar het loont niet om meer uren te gaan werken. En daar is eigenlijk helemaal niets over gezegd. En aan de andere kant, wat die vorige spreker ook al zegt, wordt er wel weer de lonen verhoogd. Maar daar help je zelfs een hele hoop mensen niet eens mee. Nee. En het kost de ondernemer gewoon heel veel geld. En het geld kunnen ze niet gebruiken om te gaan investeren in verduurzamen voor andere dingen. Omdat dus al die kosten gewoon veel, veel meer omhoog gaan. En waar ik me voornamelijk heel erg veel zorgen om maak, is dat dus eigenlijk uiteindelijk de concurrentiepositie van Nederland gewoon heel slecht gaat worden. Mm-hmm. En we dus gewoon uiteindelijk veel bedrijven failliet gaan. En we dus eigenlijk van de regen in de drup gaan komen.
Dank voor het bellen. Fred.
Goedemorgen met Fred.
Zeg het maar.
Uit Den Bosch.
Hallo.
In 2002 wist de regering het midden- en kleinbedrijf wel te vinden voor de invoering van de euro. Mm-hmm. Dat weet u misschien nog wel. En nu wordt er helemaal of nauwelijks gesproken in de troonrede over de moeilijke positie van het midden- en kleinbedrijf. Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Nederlandse economie. Als die wegvalt, treedt er enorme werkloosheid op.
Ja.
En de prijsstijgingen, de grondstofprijsstijgingen, en ga zo maar door. De aanvoer van hulpmiddelen. Het midden- en kleinbedrijf moet dat maar allemaal op zien te vangen. Ik pleit echt voor een prijsplafond, maar dan voor het midden- en kleinbedrijf.
Of het MKB. Nou, dat komt er geloof ik wel aan. Alleen dat moet nog uitgewerkt worden. Dat kan nog wel een maand of iets dergelijks. Misschien wel gewoon langer duren. Maar wordt aan gewerkt. Tot slot van dit blokje even. Annemarie, goedemorgen.
Een hele goede morgen. Met Annemarie de Mos van Vuren. Ik ben ondernemersdochter en mijn ouders hebben een staalconstructiebedrijf met ruim 100 medewerkers. Mm-hmm. En wij weten als geen ander dat wij geven dus niet alleen maar werk aan mijn vader, maar natuurlijk ook werk aan 100 gezinnen. Dus ook loon aan 100 gezinnen. En dat maakt het waardevol. Want in tijden van goedheid, dan delen we veel met elkaar. En in tijden van minderheid doet het pijn aan ons lichaam. Omdat wij mensen moeten verliezen, omdat de delen van onze familie weggaan. Mm-hmm. Ik denk zelf dat het voor de regering heel erg belangrijk is gaan worden dat mensen gaan kijken dat het MKB niet altijd maar een melkkoe is, maar dat het van zulke grote toegevoegde waarde is voor de maatschappij dat MKB bestaat. En ga alsjeblieft het geld gewoon op een betere manier uitgeven. Kijk, wat is een toevoeging? Wat heeft waarde? En als iets geen waarde heeft, dan krijg je er geen geld voor.
Waar wordt geld verspild volgens jou?
Een van de grootste voorbeelden, Deloitte, het vorige rapport van Sjoerd van Lindhef, 6 miljoen euro. Weldenkende mensen bij de ministeries, ik hoop dat ze er nog zitten, maar dat ze ook een keertje zouden zeggen, jongens, dit kan toch gewoon niet, dit houdt op, dit geeft geen waarde, dit is geen toevoeging voor de maatschappij.
Nee. En als je dan kijkt naar de plannen van gisteren, van Prinsjesdag, wat is dan jouw conclusie daaruit?
Nou, dat de mens altijd alleen maar afhankelijk wordt van de overheid. Ja. En daar moeten we van af. We moeten zelf weer zelfstandig kunnen worden, je eigen boontje kunnen doppen. En we moeten het veel meer met elkaar zien te gaan regelen. Daarnaast ook het altijd maar kijken naar de overheid. Van, er gebeurt weer iets. Overheid, zet maar weer een geldkraan open. Daar moeten we ook eens mee ophouden. We moeten echt veel meer gaan nadenken over hoe we zelfsupporting kunnen worden. En dat klinkt heel hard, klinkt ook heel lullig. Mm-hmm. Maar de overheid zorgt niet meer voor ons. Dat hebben we de afgelopen jaren denk ik wel kunnen zien, hoe moeilijk het ook is.
Je moet heel erg je eigen broer ophouden. Dankjewel Annemarie voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Sophie Koppejan, interim voorzitter van het CDJA. Jelmar Becker, voorzitter van Job MBO. En ook bij me is Werner Liebrechts, universitair docent ondernemerschap aan de Jeronimus Academy of Data Science. We praten over ons breekijzer. Ondernemers komen er in de Prinsjesdagplannen bekaaid vanaf. Als je wil reageren, 020-468-4x0. 020-468-4x0. Bel dan wel nu, want dan hebben we nog een minuutje of vijf om erover te praten. Werner, ondernemen is natuurlijk ook risico nemen. ja, niet je hand ophouden, niet hoopvol naar Den Haag kijken, maar zelf aan de bak. Als we de werkgeversvoormannen en de ondernemersvoormannen horen, Von Hofnet, Hans Biesheuvel, nou, ik zou bijna zeggen, die schreeuwen moord en brand. Dat is natuurlijk ook hun taak om te doen. Hoe vind jij dat, ja, dat die verhouding ligt? In hoeverre moeten ondernemers inderdaad hoopvol naar Den Haag kijken? En in hoeverre mag je ook op creativiteit van ondernemers zelf rekenen?
Ja, dat is absoluut een goede vraag. Er zijn bepaalde risico's die je, ja, in reële zin niet kunt toeschrijven aan ondernemers. En daar hebben we voorbeelden van gezien. Uiteraard met de coronacrisis in de afgelopen jaren. Maar ook nu weer zijn er crises, meervoud, bepaalde factoren die ondernemers hard raken. Maar ook aan de andere kant ondernemers die daarvan profiteren. Die je, ja, niet direct, nog indirect kunt toeschrijven aan hun ondernemerscapaciteit. Uh-huh. Dus je kunt je afvragen in hoeverre dit een, ja, echt ondernemersrisico is. Wat je dus ook simpelweg door die ondernemers moet laten dragen. Ja. En wellicht is er dus reden tot ingrijpen.
Ja, ja, want we hoorden net ook Von Hof zeggen, die zei, soms leeft wel eens het beeld van die ondernemers zijn allemaal miljonairs. En dan zijn er in deze tijd natuurlijk ook bedrijven die gruwelijk veel geld verdienen door die hoge energieprijzen. Denk aan de Shells en de Exxons van deze wereld. Maar denk je inderdaad dat beeld bestaat in de samenleving, dat ondernemers, ja, allemaal mensen zijn die er lekker warmpjes bij zitten, die hebben geld zat en die klagen alleen maar over Den Haag?
Nee, dat geloof ik niet. Ik zelf zeg altijd, de ondernemer bestaat niet. Dat is een enorm heterogene groep. Groot, klein, diverse sectoren. En wat ik al zei, de ene wordt wel geraakt door de crisis, de ander niet. Sterker nog, profiteert er stevig van. U noemde net een aantal voorbeelden. Dus ik denk dat het absoluut niet terecht is dat het beeld bestaat dat alle ondernemers er warmpjes bij zitten. Maar ik geloof ook niet dat dat idee breed leeft in de samenleving.
Timo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Ivan. Nou, het ligt er een beetje aan of de bedrijven als sectoren in de problemen komen. Dus dat binnen sectoren de concurrentie eigenlijk weg zou vallen, waardoor de monopolies ontstaan, of dat bedrijven als sector als geheel niet meer aan de vraag kunnen voldoen, of het aanbod een klap krijgt. Maar ik kan dat eigenlijk moeilijk beoordelen, dus ik vroeg of meneer hoogleraar ondernemerschap daar iets over kon zeggen.
Ja. Nou,
excuus, kunt u uw vraag nog een keer herhalen?
Ja, of de concurrentie binnen de sectoren in de problemen komen omdat te veel bedrijven wegvallen en daardoor monopolies ontstaan, of dat de bedrijven als sector als geheel niet meer aan de vraag kunnen voldoen omdat het aanbod een te grote klap krijgt als sommige bedrijven wegvallen.
Ja, nee, absoluut. Dus het is heel, heel erg van belang om de concurrentie binnen sectoren zo hoog mogelijk te houden. En dat is ook precies de balanceeract waar het kabinet natuurlijk mee te maken heeft. Moet ik ingrijpen, ja of nee? En dat is waar ik zojuist op hintte. Er zijn momenteel redenen om gericht in te grijpen om die concurrentie onderling op peil te houden. Simpelweg omdat er anders te veel bedrijven binnen een bepaalde bedrijfstak of sector wegvallen.
Ja, maar dat vergt dus ook weer maatwerk. Sophie, hoe vind jij dat die afweging moet maken tussen eigen verantwoordelijkheid voor ondernemingen en ook wat je van overheden mag verwachten?
Ik denk dat de afweging moet zijn dat de overheid wel moet steunen, maar dat het MKB, het bedrijfsleven, uiteindelijk ook het zelf moet kunnen doen. Want wat je nu ook ziet bij Prinsjesdag, er wordt heel veel gecompenseerd, maar ik zie weinig dat er weinig wordt geïnvesteerd. En als je het hebt, inderdaad, net werd ook al genoemd dat, ja, zo'n minimumloon omhoog kan ook weer prijsopdrijvend, ja, werken. En we weten ook niet wanneer de gasprijs weer gaat dalen. Dus er moet ook geïnvesteerd worden in dus die duurzame energiebronnen. Mm-hmm. En we hebben het al heel erg lang over meer kernenergie. En er liggen allemaal plannen, maar die plannen worden maar niet uitgevoerd. Ja, we hebben met CDA ook afgelopen week een opiniestuk geschreven in het FD. Ook met een oproep van, doe er nou eindelijk iets mee. Want dan kunnen wij ook onafhankelijker worden van een Rusland. En dan raakt het ons ook niet zo hard.
Ja, dus eigenlijk zie jij nu vooral in de plannen dat de gaten worden gedicht, maar er wordt niks opgebouwd. Het is alleen maar gaten vullen.
Ja, vooral. Hmm. Ja.
Even kijken, ik had nog meneer of mevrouw Timmermans. Goedemorgen.
Goedenavond. Goedemorgen.
Goedemorgen. Zegt u het maar.
Nou, ik ben het eens met de stelling.
om de volgende reden. Dit is echt weer een Rutteaanse maatregel. Hier een beetje plakken, mm-hmm. daar een beetje compenseren, wat subsidies. Maar veel beter zou een generieke maatregel zijn. En dat is heel simpel. Vanaf dit moment, dus niet met een bepaald uitstel, mm-hmm. vanaf dit moment de energiebelasting eraf. Ja. Zowel op elektriciteit als op gas. En de BTW eraf. En dat tot 1 april. Dan is de winter voorbij. Kunnen we kijken waar we staan. Is de situatie dan veranderd, kan de situatie heroverwogen worden. En met deze maatregel is zowel de burger als het bedrijfsleven gediend. En kunnen ze zich daarop aanpassen. Ja. Dank u.
Dank voor het bellen. We weten dat de ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken meeluisteren. Dus dank. Werner, ja, wat al zei, het meest in het oog springend dus energiecompensatie ook voor bedrijven. Als dat geregeld is, is dan 50%, 60%, 70%, 80% van de zorgen weggenomen, denk jij?
Ik zou graag eerst even willen reageren op de zogenaamde loonprijsspiraal, mm-hmm. die een paar keer is genoemd. Dat ligt uiteraard op de loer, maar laten we ook niet vergeten dat de verhoging van het minimumloon en andere maatregelen ook bedoeld zijn, primair om de koopkracht, misschien niet volledig te repareren, maar in elk geval de daling daarvan te verzachten. Mm-hmm. Wat uiteindelijk ook weer positief kan uitpakken voor de kleinste ondernemers, mm-hmm. tot het middenbedrijf. Dus dat wilde ik graag even zeggen.
Okay.
Dan terug op maatregelen die eraan zitten te komen voor energieintensieve MKB-bedrijven. Ik denk inderdaad wel dat vol op de radar staat van die bedrijven die het betreft. Dus dat is echt wat maakt dat ze nu de eindjes aan elkaar moeten knopen. Heel erg afhankelijk van de uitwerking van die maatregelen natuurlijk. Maar als deze stevig is, dan kan de aandacht absoluut weer naar andere zaken bij die bedrijven, zoals investeringen.
Ja, en gave dingen doen bijvoorbeeld. Want dat is wel jammer natuurlijk, Jelmer, dat we nu allemaal bezig zijn met kop boven water houden en overleven. Dat je niet gewoon bezig bent met bedrijfsvoering en innoveren en nieuwe dingen doen en investeren. En dat het alleen maar gaat om hoe red ik de winter. Dat moeten we niet willen. Dat is niet goed voor het ondernemersklimaat, neem ik aan.
Ja, zeker. En ook voor... Je kan investeren in bedrijf, maar je moet ook investeren in mensen. Mm-hmm. Er werd net ook al gezegd, tekort aan mensen, vakmensen. Kijk, als vertegenwoordiger van het MBO word ik daar altijd, kan me daar wel een beetje boos over maken. Mm-hmm. Want we hebben nu 20 jaar hebben we een beetje neergekeken op de vakmensen. Nu hebben ze kaart nodig, ook om de kleinbedrijven te ondersteunen en voor ze te werken. En die heb je nu kaart nodig om die duurzame transitie te maken, om die bedrijf perspectief te geven. Dus ik vind dat niet altijd. Je hebt veel bedrijven die hebben het lastig, dat klopt. Maar je hebt ook bedrijven die kunnen juist helpen om deze transitie te maken. Maar die kunnen dat niet omdat er te weinig arbeiders zijn. Arbeiders zijn ontzettend belangrijk. En als je daar niet genoeg aandacht voor geeft, dan ga je dit probleem altijd krijgen bij elke crisis.
En dat zien we natuurlijk nu ook al bedrijven waarbij het stokt, omdat er gewoon niet genoeg mensen zijn. Oké, dank in ieder geval aan Werner Liebrechts, universitair docent ondernemerschap aan de Jeronimus Academy of Data Science. Onze breekijzer op Instagram is hetzelfde als in de uitzending uiteraard. Ondernemers komen er in de Prinsjesdagplan de Bekaaid van af. 85% is het daarmee eens. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen. En ik ben heel benieuwd wat partijen nog in de APB voor elkaar gaan krijgen. Denk jij dat er nog een beetje Sofie kan worden gesleuteld hier en daar? Je zou denken, VVD is zo'n klassieke ondernemerspartij. Nou, die wil dat misschien wel. Ja, 21 heeft hier veel aandacht voor. Denk je dat er nog wat getweakt kan worden links en rechts?
Ja, dat denk ik wel. Ik hoop ook vooral dat ze gaan luisteren ook naar de oppositiepartijen. Die zullen ongetwijfeld wel kritiek hebben en misschien ook wel met goede ideeën komen. En er kunnen natuurlijk nog amendementen worden ingediend op de begroting. Ja, dus ik hoop gewoon dat ze met een open blik nog erin staan, dat daar inderdaad nog wat aan gedaan kan worden.
Ja. Right. Op Instagram kan je nog de hele dag van je laten horen. Wij gaan zo meteen verder praten na het nieuws over de speech van Vladimir Poetin vanochtend om 8 uur over de Russische gedeeltelijke mobilisatie. Sommige westelijke leiders maken zich daar zorgen om. Anderen denken, joh, lopen we los. En we hebben het over de bankrekening van Jaap van Dissel en geld dat daar al dan niet opgestort zou zijn. Het RIVM zegt nu tegen 2 podcastmakers, nu moeten jullie gaan rectificeren. Daar hebben we het allemaal zo meteen over in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Sophie Koppejan, interim voorzitter van het CDJA, en Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. We gaan praten over het nieuws van de dag en dat begint in Oekraïne. Vanochtend gaf president Poetin een televisietoespraak voor het Russische volk. Dat was voor het eerst sinds de invasie in Oekraïne dat hij dat weer eens deed. In zijn speech kondigde hij een gedeeltelijke mobilisatie aan.
Ik считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Ja. Ik spreek geen woord Russisch, ondanks mijn voornaam, maar ik hoorde wel het woord mobilisatie. Vanaf vandaag worden ongeveer 300.000 reservisten opgeroepen. En daarnaast dreigde Poetin ook met het inzetten van een nucleair wapen als het Westen doorgaat met provoceren. De reacties die zijn eigenlijk een beetje gemengd wereldwijd. Er zijn allerlei leiders die uiteraard gereageerd hebben. Sommigen die zeggen, ja, die maken zich wel daadwerkelijk zorgen hierom. Rutte bijvoorbeeld in Nederland, die is niet zo onder de indruk van die uitspraken van Poetin. En zegt, Poetin is een beetje in paniek, maar het gevaar vanuit Rusland is niet toegenomen. Als jij dit soort dingen hoort, dit soort berichten, Jelmer, wat denk jij dan? Maak je je dan zorgen of denk je, joh, laat die man lekker praten in Moskou?
Nou, laat hem maar lekker praten. Ik weet niet in hoeverre 300.000 extra mensen iets gaat doen. Als ik kijk naar, ik ben geen militair expert natuurlijk, maar als ik kijk naar hoe Rusland de strijd aan is gegaan met Oekraïne, dan is het niet, volgens mij geen kwestie van mensen, maar meer van facilitering, wapens, munitie, en het voedsel wat ze er naartoe krijgen. En als dat op is, ja, dan kan je er wel meer mensen naartoe gooien. Maar ja, als ze dat niet goed geregeld hebben, dan maakt het niet uit of je nou 300.000 of 2 miljoen mensen stuurt, dan gaat er helemaal niets gebeuren. Dus in die zin ben ik niet zo bang voor de extra 300.000 mensen.
En dat inzetten van het wapen, ik zag Rob de Wijk 10 minuten geleden twitteren, die zegt, ja, Poetin maakt het Westen verantwoordelijk voor de oorlog. Zegt dat het Rusland wil vernietigen. Dat rechtvaardigt de inzet van kernwapens. Een ongekende escalatie met onvoorspelbare gevolgen. Ik vind het toch wel een beetje eng.
Ja, tenzij Poetin de hele wereld kapot wil maken met een nucleaire oorlog, gaat er niet zoveel gebeuren. Dus dat is het enige risico, dat is het enige wapen dat ik in kan zetten. Maar ja, dan wil je de wereld aan dichtlen maken. Ja, dus ik weet niet of dat zijn bedoeling is.
Het is ook einde verhaal voor hemzelf.
Ja.
Hoe kijk jij naar Sophie? Baart het je zorgen? Of denk je ook, laat maar babbelen?
Nou, ik denk niet laat maar babbelen. Maar ik denk inderdaad dat Poetin het heet onder zijn voeten krijgt. Hij verliest gewoon gebied in Oost-Oekraïne. Dit zijn, denk ik, paniekmaatregelen. Maar ik denk wel, Poetin is onvoorspelbaar. Dus ik denk wel dat we niet te laks moeten zijn met wat hij roept. En ik denk vooral dat wij als Nederland ook onze eigen krijgsmacht moeten daarin moeten investeren. Mm-hmm. En dat dit allemaal ook een teken mag zijn dat wij op onze veiligheid moeten letten, ook in Europa.
Ja, dan was er gisteravond ook nog dat bericht over die referenda in die vier gebieden, Donetsk, Luhansk, Kherson en Zaporizhia, waar referenda zullen worden gehouden over de toetreding tot Rusland, zeg ik maar even, van die Oekraïnse regio's. Ook heel veel reacties van westerse leiders die eigenlijk allemaal eensgezind zijn en zeggen, dit kan niet. Die hebben het uiteraard over imperialisme. Luister eventjes voor gewoon een beetje inkleuring mee naar Jake Sullivan, de nationaal veiligheidsadviseur van president Joe Biden. Die zegt, zo'n referendum, wij gaan dat nooit erkennen.
Russia is rushing to hold these referenda in response to Ukraine's gains on the battlefield, as well as to prepare for potential mobilization measures. These referenda are an affront to the principles of sovereignty and territorial integrity that underpin the international system and let lie at the heart of the United Nations Charter. We know that these referenda will be manipulated. We know that Russia will use these sham referenda as a basis to purportedly annex these territories, either now or in the future. Let me be clear. If this does transpire, The United States will never recognize Russia's claims to any purportedly annexed parts of Ukraine.
Ja, hoe moet het Westen hier nou op reageren? Ook op die referenda, Sofie. Als zij zeggen, ja, we willen bij Rusland horen. En dat gaat gebeuren. En dan?
Ja, ik denk dat we inderdaad vooral in het Westen die referenda niet moeten erkennen. Want we weten niet of het democratisch die referenda worden gehouden. Waarschijnlijk niet, omdat Rusland daar nu nog zit in die gebieden. Nee, dus vooral niet erkennen en Rusland daarin niet het mandaat geven, zeg maar.
Nee, maar ja, dat heeft Rusland niet nodig, denk ik. Want die zal denken, ja, wat de Westen wil, moet lekker zelf weten. Maar wij hebben een referendum gehouden. Daar komt uit dat deze regio's bij Rusland willen horen. Nou, dan horen ze vanaf nu bij Rusland. Dan kunnen wij wel zeggen, ah, maar we erkennen het niet. Ja, daarmee verander je de facto niks.
Nee, dat klopt. Alles wat wij nu kunnen doen is Oekraïne ondersteunen. Ja. En in van alles wat we kunnen doen, wapens. En we moeten daarin gewoon Oekraïne bekken, zeg maar.
Ja, en ook opvoeren. Dus dat zie ik ook bij veel leiders die zeggen, we moeten steun aan Oekraïne opvoeren. Daar ben je het ook mee eens?
Ja, daar ben ik het mee eens. Ja.
Momenteel is de algemene vergadering bij de VN bezig. Dan zou je denken, nou, dat is fijn dat je zo'n instelling hebt. Alleen, ja, daar zit je ook met Rusland. In de Veiligheidsraad ga je niks bereiken. Dus ja, hebben we nog aan dat soort internationale gremia iets? Jammer.
Niet aan Rusland zelf, maar wel natuurlijk de andere landen. En die kunnen prima met elkaar samenwerken om dat tegen te gaan. Om die manipulatie van Poetin tegen te gaan. Want ja, het is een van hun sterkste wapens. Dat is hun eigen volk en buiten Rusland mensen manipuleren. Dus het gaat niet om of het wel of niet een legitiem referendum is. Het gaat om hoeveel mensen kan je overtuigen van het gelijk dat die staten nou van Rusland zijn. Dus ja, dat is een lastige situatie.
Nou, laten we zien hoe dit verder gaat. Ander nieuws dan. Iets, luchtiger misschien. Het RIVM eist een rectificatie van twee podcastmakers. Yves Geiraat en Erik de Vlieger. Die maken de podcast Kapiteinenlijn. Die beweren dat de voorzitter, Jaap van Dissel van het OMT, in het geheim €750.000 zou hebben ontvangen van de Stichting Open Nederland. Die over het afnemen van coronatoegangsbewijzen ging. En dus financieel belang zou hebben bij corona. Beperkingen. Er is geen bewijs van dat Van Dissel dat geld zou hebben ontvangen, maar er is wel een wat dubieus rekeningafschrift gepubliceerd van professor Van Dissel. En dat zou dan via een Amerikaans soort detective bureau komen dat achterhaald heeft. Daar zijn allerlei dingen op die niet helemaal kloppen. De bedragen tellen niet op, maar het RIVM is daar nu een beetje klaar mee. En zegt nu, joh, die beweringen, daar moeten we eens mee stoppen. Vind je dat goed dat het RIVM daar stelling in neemt, Sophie? Dat ze zeggen, dit soort gekkigheid moet stoppen, want zij... Ja, ik weet niet of ze het letterlijk zou noemen, maar zij bestempelen het als een soort nepnieuws.
Ja, sowieso. Ik denk, er moet onderzoek kunnen worden gedaan naar Van Dissel en het RIVM. Daar hebben we ook allerlei media voor die dat kunnen doen. Maar wat Geiraat en de Vlieger doen, is fake nieuws verspreiden. En ik vind het prima dat het RIVM hier een grens trekt en zegt, we gaan een rectificatievraag indienen.
Ja. Ook bovendien hebben die twee podcastmakers nooit bijvoorbeeld om wederhoor gevraagd bij het RIVM. Dus ik denk, even een belletje is toch vrij makkelijk.
Ja.
Dan was misschien al vrij snel duidelijk geweest dat er niks aan de hand was. Of, misschien is het doel wel bereikt. Er zijn heel veel mensen mee bereikt. Die hebben dit nieuws gezien, die hebben dat voorbij zien komen. In de Tweede Kamer is het voorbij gekomen. Het is op NPO 1 voorbij gekomen. Dus fake nieuws maken loont.
Ja, en vooral nu. En dat is, vind ik, eigenlijk wel zorgwekkend. Voor heel veel mensen is het niet te doen om betrouwbaar informatie te krijgen. En dan is het soms wel logisch dat mensen naar dit soort dingen toe gaan. Omdat ze boos zijn, omdat ze geen vertrouwen hebben in instituten zoals het RIVM. Dat ze naar dit soort dingen gaan. Terwijl het wel echt wel zorgwekkend is. Want als dit is gewoon lulkoek.
Ja.
Als mensen dit kunnen roepen, dan komt er steeds minder vertrouwen in de samenleving. Mm-hmm. Dus dat is nou iets juist dat we niet nodig hebben. Ja. Ik vind het wel zorgwekkend.
Aan de andere kant, er is geloof ik geen verbod op lulkoek. Dus is het dan slim dat een overheidsinstelling gaat zeggen, dit mag je niet zeggen, dat moet je rectificeren?
Als het heel erg veel pijn doet, mm-hmm. wel. Maar aan de andere kant kan je denken van laat ze maar praten. Ja. Want als je de kaart tegenin gaat roepen, dan maak je meer aandacht voor en dan wordt het alleen maar populairder en groter.
Ja, het wordt nu wel een beetje interessant om te zien wie deze slag gaat winnen. Want als de twee podcastheren niet toegeven, dan moet het RIVM wel naar de rechter toe, bij wijze van spreken. Dan moet je het op die manier gaan uitvechten. Toch? Je kan niet zeggen, ik wil dat je rectificeert als ze het niet doen dat het klaar is. Dus het wordt een interessante tijd. Ik ben heel benieuwd hoe het afloopt. Oké. Okay.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
Transportreus Van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR
Ik wil even kijken naar wat jullie zelf was opgevallen in het nieuws. Jelmer, jij wil het hebben over slapen.
Ja, zeker. Slapen.
Vertel, wat is dan aan?
Een onderzoeksbureau of een universiteit in Californië die heeft onderzoek gedaan naar wat voor effect slapen heeft op je humeur en op hoe vriendelijk mensen zijn naar elkaar. Ja. En surprise. Het blijkt dus dat als je goed slaapt of beter slaapt, dat je vriendelijker bent naar elkaar. En ik dacht van, heel tof. Dus eigenlijk om een stukje onvrede in Nederland op te lossen, misschien allemaal een beetje beter slapen. Mm-hmm. En ik vroeg me ook af, Ivan, hoe zit het met jouw slaap?
Fijne vraag. Nou, mijn werkdag begint elke dag om 5:00. Dus mijn eerste wekker gaat om 3:30. En ik ben niet heel erg goed in vroeg slapen. Dus ik slaap een soort gebroken. 'Snachts 4 uurtjes en overdag nog 2-3 uurtjes erbij. En dan zo kom ik er wel. Ja, en vind je mij een aardig persoon? Dat is ook
ik binnen het programma heel aardig. Maar merk je dat je soms een beetje onaardig tegen mensen bent?
Nee,
of valt het
ik ben wel eens moe, maar niet onaardig, geloof ik. Nee.
Oké, dan ben je een van
Ben je een aardig persoon?
Dat weet ik niet. Dat is voor andere mensen om te beslissen. Maar
ben je een goede slaper?
Ik ben wel een goede slaper.
Ben je ook aardig
persoon? Ben ik ook aardig persoon. Ja, het verschilt natuurlijk voor iedereen, hè. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je ook goede slaap hebt, Ivan.
Nee, dat is goed. Ja. Ik zal mijn best doen. Hoe zit dat bij jou met je slapengedrag, Sophie?
Ik kan altijd pas heel laat slapen. En ik hou eigenlijk heel erg van uitslapen. Maar dat
is
er niet altijd.
Eigenlijk is het niet heel vroeg wat je dan doet hier bij BNR.
Nee,
half uur. Of valt
dat
wel mee?
Voor mij.
Nee, precies. Oké, dus niet te vaak inderdaad. Nee. Moeten we een soort, ik denk ook gelijk even toch in de politieke beschouwing, een soort slaapsubsidie komen? Dat je geld krijgt als je kan aantonen dat je veel slaapt, omdat het goed is. We weten allemaal dat veel slapen voor allerlei zaken goed is. Gezondheid ook en zo. Dus we moeten slapen gewoon gaan belonen, denk ik.
Ja, dat denk ik wel. Vooral ook voor je eigen gezondheid is dat wel echt een heel goed idee.
Ik zou zeggen, laten we nog eens een paar miljard tegenaan gooien.
Precies.
Sophie, jij wil het nog even hebben over Prinsjesdag gisteren. Ja. Je hebt zitten kijken, ik heb ook zitten kijken. Ik ben halverwege wel in slaap gevallen, dat wel. Even de belangrijkste bijzaak. Amalia was er voor het eerst bij.
Ja.
Wat vond je van haar debuut op Prinsjesdag?
Nou, ik vond het eigenlijk heel sterk. En het was niet een makkelijke Prinsjesdag. Dat hebben we denk ik allemaal gezien, dat viel ook op. Ja. En ik vond dat ze het heel goed deed. Ze neemt nu ook deel in de Raad van State. En ik vind het gewoon heel knap. Het is toch een leeftijdsgenootje, generatiegenootje. En ze heeft heel veel voor de kiezen wel. Voor iemand van onze leeftijd die ook gewoon student is. En ook met die hele mokromafia, waar ze ook bedreigingen van krijgt. Ik vind dat ze veel op haar bordje heeft gehad. Ja. Dus ik gun er gewoon heel erg dat ze ook gewoon een normale studententijd heeft. En dat ze in de media ook een beetje rustig mag blijven om haar heen. Dus dat viel mij wel op. En daar moest ik gisteren ook gewoon even aan denken.
Ja, ik vraag me af hoe ze dat doet nu. Want ze woont dus niet aan haar appartement aan de Singel in Amsterdam. Maar gaat ze elke dag op en neer? Dat weten we nu dus niet. Ik vond ook wel een beetje dat ze af en toe een zorgelijk hoofd had. Dan ga je voor het eerst daarheen. Ja. En dan staan alle mensen met omgekeerde vlaggen en te fluiten en te boe te roepen. Dan denk je ook van, lekker dan.
Ja, ik vond juist dat ze nog best wel een relaxte uitstraling had. Ik kan me zo voorstellen dat je ook een beetje van je apropos bent als voor allemaal mensen boe roepen. Voor het eerst sta je ook op dat balkon. En dat was toch best wel een heftig geluid, vond ik. En ik vond dat ze gewoon best wel goed overkwam. Heel rustig, goede uitstraling. Dus ik vond het eigenlijk juist wel knap.
Ja, het is ook wel bijzonder. Ze heeft een hele rare aankomende baan.
Ja.
Maar totaal onvergelijkbaar met wie dan
bizar.
Ook.
Ja.
We gaan kijken hoe ze dat de komende jaren gaat doen. Ook nog even naar de dag van vandaag dan toch. Die politieke beschouwingen zijn nu bezig. Het is geloof ik, ik zei het aan het begin van het uur al, best wel weer een onrustig gedoetje. Die heeft het Pater Notte en Wilders vliegen elkaar in de haren. Het gaat weer over nep-parlementen. De Kamervoorzitter probeert de PVV wat kort te houden, maar dat lukt niet. Wilders gaat los tegen de woke waanzin over genderterreur, dat soort zaken. Het gaat weer van alle kanten op. Wat hoop jij dat de komende dagen gaan bereiken?
Nou ja, ik benoemde net ook al even, ik hoop dat er ook gewoon vooral een beetje naar elkaar geluisterd wordt, dat het fatsoenlijk blijft. En ik heb gisteren een heel klein stukje, ik moet nog helemaal terugluisteren, maar ook naar het debat geluisterd hier bij de BNR tussen de PEO's. En ik vond eigenlijk dat dat wel een voorbeeld mag zijn voor wat ze nou in de Kamer aan het doen zijn. Want ze vliegen elkaar bijna in de haren. Maar gisteren ging dat, vond ik bij BNR heel erg mooi en werd er naar elkaar geluisterd. Ja. Dus ze mogen denk ik wel meer naar de jongeren kijken en hoe wij dat met elkaar heel netjes kunnen doen.
Ja, dat snap ik heel goed. Wat hoop jij van de komende... Oh ja, ik moest toch even met jou hebben over het mbo-verhaal. Ik zag ook nog een persbericht, geloof ik, van Job mbo of iets dergelijks. Toch? Kan dat kloppen? Dus jullie iets vinden over rente en studieschuld of zo?
Nee, over de Instagram.
Basisbeurs? Ik weet niet. Ik dacht iets voorbij te zien komen.
Nee, over de basisbeurs, dat het voor uitwonende mensen omhoog gaat. Maar ja, wij vinden dat het ook voor de thuiswonende studenten boven de 18 moet er ook iets gebeuren. En dat gebeurt nu niet.
Okay.
Want daar als je thuis woont boven de 18 krijgen de ouders geen kindertoeslag. Dus dat is moeilijk compenseren.
Ik las bij het ANP. Het kabinet moet zorgen voor goede communicatie richting studenten over de tijdelijke verhoging van de basisbeurs, zoals aangekondigd op Prinsjesdag. Dat zegt de jonge organisatie Beroepsonderwijs. Dat zijn jullie.
Ja,
ja, dus dit verhaal dus.
Ja,
ja, want wat is daar het risico?
Nou ja, je hebt twee beurzen. Je hebt je hebt de basisbeurs. En die krijg je als mbo krijg je die dus. Maar je krijgt ook nog een extra beurs als je ouders onder volgens mij 35.000 euro bruto verdienen. En die wordt voor de kwart wordt die niet aangevraagd. Mm-hmm. En ik maak me wel zorgen als er weer extra een verhoging op de beurs komt, dat dan wel iedereen weet en dat op school ook wordt verteld dat die beurs er is. Want anders loop je heel veel geld mis. Mm. En dat zou ik heel jammer vinden.
Ja, dus daar moet veel aandacht voor zijn.
Precies.
Oké, laten we nog even kijken wat er trending is op de socials.
Leden van de Staten-Generaal.
Ja, natuurlijk alles wat te maken heeft met Prinsjesdag, met de troonrede, met de miljoenennota. Hashtag APB is inmiddels ook trending. Is inmiddels bijna 2 uur onderweg. Hashtag vakantie is trending. Niet alleen omdat men verlangt naar zon, zee, strand enzovoorts, maar ook vanwege een artikel in de Telegraaf waarin staat dat vakanties eigenlijk niet lijden onder de koopkrachtzorgen. We blijven die massaal boeken. Hashtag Jozef is trending. Dat komt door het nieuws dat een Vlaamse kardinaal Jozef de Kessel en de bisschoppen van Vlaanderen homostellen gaat zegen. En daarmee gaan ze tegen de lijn van het Vaticaan in. En trending zijn hashtag UEFA en hashtag EK 2024. Heeft te maken met de boycott van Rusland op het Europees kampioenschap voetbal. Het land is vanwege de oorlog in Oekraïne uitgesloten van de kwalificatie voor het eindtoernooi, maakte de voetbalbond bekend. Dat voelt natuurlijk vrij logisch, maar ik dacht ook altijd dat sport geen politiek was.
Ja.
Maar sport is wel politiek dus. En dat is ook goed.
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik denk niet dat het per se goed is, nee.
Nee. Ja,
sport is altijd politiek. Als je kijkt naar de Olympische Spelen, dan gebeuren er ook een heleboel dingen. Of je kijkt naar het is niet per se sport, maar ook dat het Songfestival. Daar is altijd een politiek spel.
Ja.
En hier ook weer. En dan kan je kan een heleboel vinden van hoeveel gaat het nou doen dat we Rusland buitensluiten? Want dat zorgt ervoor dat je niet samen op één veld staat. Mm-hmm. Dat is ook weer los van oorlog en en onderlinge gevechten kan je wel laten zien dat je samen kan sporten. Maar aan de andere kant, ja, moeten we Rusland belonen met toch meedoen aan dit soort internationale activiteiten, terwijl ze zelf gewoon een compleet onrealistisch en idiote oorlog gaan voeren.
Ja, een heel apart wereldbeeld hebben. En hoe valt dat dan uit voor jou?
Ik weet niet hoeveel dit gaat doen om het Russisch voetbalteam uit te sluiten. Ja. Ik denk dat het meer symbolisch is dan dat het echt effectief mensen gaat helpen. Misschien gaat het Russische volk nog meer. Laat het Russische volk nog meer zien dat er echt wat aan de hand is. Mm. Want nu worden ze gewoon keihard gemanipuleerd door de staatsmedia natuurlijk. Ja.
Wij klagen dus allemaal over onze portemonnee en dergelijke energieprijzen, maar we bezuinigen niet op vakanties. Is dat herkenbaar voor jou, Sophie?
Nee, voor mij niet herkenbaar. Oh. Ik vind het ook wel bijzonder, want ik denk als we allemaal voelen dit allemaal in onze portemonnee.
Ja.
Dus ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom dat geen invloed heeft op vakanties.
Ja, misschien dat we juist wel heel graag een beetje willen ontsnappen aan het dagelijks leven vanwege die ellende hier. En dat we daar dus heel veel geld voor hebben blijkbaar.
Ja, zou kunnen.
Nou, de vakantiebedrijven zijn er blij mee. Allright, dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Sophie Koppejan, interim voorzitter van het CDJA en Jelmer Becker van Job MBO. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok zelfs. Kijk maar even waar je ons vindt. Zometeen is Thomas van Zel hier met zijn uitzending. BNR Zaken doen. Tot morgen.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.